Geliefde, het woord voor onze overdenking is uit het u voorgelezen schriftgedeelte, Hosea 11 en daarvan het vierde vers. Hosea 11 vers 4, daar spreekt het woord van de Heere aldus: ik trok ze met mensenzeden, met touwen der liefde, en was hun als degene die het juk van op hun kinderbakken oplichtte, en ik reikte hem voeder toe. Tot zover. De liefde vergaat nimmer meer. Wij hadden hierboven geschreven een herinnering aan Zeren goedheid en Efraïms dwaasheid. Een herinnering aan Zeren goedheid en Efraïms dwaasheid. Deze week is dit stukje ons ook voorgelezen, die versen 1 tot en met 4. Maar toen zijn we gekomen tot en met vers 3. En daarom wilde ik vanavond toch nog gaarne een enkel woord zeggen over het vierde vers. In het kort was het verband zo. Wij hebben hier een schriftgedeelte dat teruggreep naar de historie van het volk uit lang vervlogen tijden. En daarin brengt de Heere in herinnering zijn liefde die hij had toen Israël nog in de kindertijd was. Toen het geboren werd uit Abraham en Sarah. Toen het in Egypte, ondanks alle tegenheden, opgroeide. En daartussendoor kreeg je even die terugslag, als de Heere ze weer even verplaatst naar andere tijden, dan zei de Heere immers, maar hoe meer ik liet roepen door de profeten, hoe harder ze wegliepen. En ze gingen naar de Baals en rookten aan de gesneden beelden. Terwijl, dat was het derde vers, ik toch degene ben die Efraïm leerde lopen, stapje voor stapje. Hier werd het beeld gebruikt van een moeder en een kind, om aan te duiden hoe de Heere voor Efraïm was geweest. Altijd weer was het de Heere die erbij was, die het kind zo leerde lopen. En als het kind viel, hij droeg het in zijn armen. Ze waren weer telkens afgeweken en gevallen, maar hij raapte ook telkens dat kind Efraïm weer op. En de Heer klaagt aan het einde van vers 3, maar zij bekenden niet dat ik ze genas. Ach, na alles was er toch het vergeten van de Heere. En in plaats van hem te bedanken, hebben ze zichzelf bedankt. Hebben op hun inzicht betrouwd. Hebben de afgoden erkend, de ware God ten hoon. Nu, ik hoef dat niet alles meer te herhalen. Maar vers 4 sluit daarop direct aan. Maar in plaats dat daar gebruikt wordt het beeld van de moeder en het kind, wordt hier een beeld gebruikt van een heer, die en zijn verhouding tot zijn dieren. de runderen. Dat is ook niet ongebruikelijk. Efraïm is een ongetuchtigd kalf, hebben we al eens gehoord. En er wordt ook gesproken van schapen. En Amos spreekt koeien. Hier wordt het beeld gebruikt van iemand die runderen heeft. Daar heb ik in het verleden ook al over gehoord, van die runderen, die op de dorsvloer liepen, tamelijk vrij, licht werk, met hun voeten, hun poten over dat koren, om op die manier het koren eruit te krijgen. Dat was heel eenvoudig. En in het verleden was er ook al sprake van, dat hebben we al gehoord, dat de Heere zei, ik zal daar een eind aan maken. Ik zal op die schone hals, zal ik ruk brengen. Het is afgelopen. Met dat rondwandelen. Want je erkent mij toch niet. Toen werd Efraïm ook vergeleken bij een vaas. Die gaarne dorste. In plaats van voor een ploeg of een echt te lopen. In de brandende zon. In het land. En de Heere die zei, ik zal het veranderen. Ik zal je onder het juk brengen. Het is dus niet ongebruikelijk dat de Heere allerlei beelden gebruikt om de verhouding van hem tot het volk duidelijk te maken. Bruid, bruidegom, moeder, kind, vader, zoon. En hier, in dat vers waar we vanavond op mogen letten, gaat het over een Heere en de verhouding tot zijn dieren, tot zijn runderen. Want dan zegt de Heere, ik trok ze met mensenzeelen, met touwen der liefde. Dan moeten we ons even verplaatsen in het feit dat het mogelijk is dat op aarde een mens zeer onpersoonlijk en ongevoelig, niet alleen tegenover zijn medemens, maar ook tegenover zijn dieren kan zijn of kan staan. Er staat, de rechtvaardige, die kent het leven van zijn beesten. Dat betekent, dat er ook een andere kant is. Dat het beest alleen maar gebruikt wordt om te dienen, om te werken. Om te ploeteren, om te slaven. Het wordt in leven gehouden om de verdiensten. En ik vergeet nooit hoe ik als kind een keer zag dat op het dorp de kaasboer die met paard en wagen de kaas rond kwam brengen. En het was een lange, warme dag geweest. En het was aan het eind van de middag. Misschien al een beetje in de avond. En dan weet ik nog heel goed, ik hoor die paardenhoeven nog over de weg gaan, hoe dat paard dan in gestrekte draf naar huis ging. Dat wist dat beest naar de stal. Dan was het werk gedaan. Maar toen een keer, ik hoorde dat beest, die kar met die kaasman aankomen. En toen herinnerde zeker de baas zich dat hij wat vergeten was. En hij dat paard moest stoppen en hij probeerde dat paard te draaien. Maar het beest wou niet. Ja, eerst ging het zachtzinnig. Toen ging het steeds harder. Ik zie het gezicht van dat mannetje nog voor me. Hij had al een vuurrood gezicht, maar toen werd het nog veel roder. Die man die zag hij per seconde naar het kookpunt toe drijven. En dat paard wou maar niet, die wou naar huis. Die dacht, de dag is voorbij. En toen weet ik dat hij daar, waar hij die zo gauw vandaan haalde, weet ik niet, misschien bij een of andere boer aan de kant, dat hij een paal greep. Nou, een paal was dikker dan je pols. En dan gaf hij hem een klap mee. En het beest wou nog niet. En toen ging hij dat beest nog slaan. Vreselijk zoals dat beest geslagen werd. En hij deed het niet. Hij bleef gericht op huis. Ja. Als jongen, dan vind je zo'n eerste tik niet zo erg. Dan denk je, dat beest dat... Ja, dan moet hij maar gehoorzamen. Maar ja, dat beest reageert ook instinctmatig naar huis. Maar op laatst stond ik zelf te trillen op mijn benen. Ik denk, hij slaat dat beest dood. Hij slaat hem mors dood. Zo woedend was die man. Ja, het is terechtgekomen, ik meen hoor, dat hij op laatst een zak over de kop deed, dat hij niks meer kon zien of zo, en dat hij hem toen de andere kant op kreeg. Ja, nou weet ik dat verder, die man kan overigens best goed voor de beesten geweest zijn. Weet ik niet. Kan ik niet beoordelen. Maar er zijn er maar zat die in de verhouding tot hun beesten beestachtig tekeer gaan. En bij het minste of geringste wordt er getrapt, geslagen, gevloekt, gescholden. William die wou zijn ezel ook zowat doodslaan toen hij weigerde om verder te gaan. Ja. Dan moet je nagaan, nou worden de mensen hier vergeleken. Ephraim wordt vergeleken met een rund. Nou ja, een rund. Een werkdier. Een dier dat een eigenaar heeft die het ergens voor kon gebruiken. Om te dorsen, dat was wel het mooiste werk. Kon je vrij eten, enzovoorts. Maar, hij kon hem ook voor de ploeg en de eg spannen. En dan ging het er voor langs. Dan werd er nogal eens achteruit geschopt. Met de hersenen tegen de prikkels. Of het goed is of niet, dat laten we even in het midden. Maar wij kunnen toch wel stellen dat de Heere geen onrecht doet als hij er iedere dag op los zou slaan op zulke dwaze overtreders die altijd de verkeerde kant op willen. En dan zegt de Heere in zulke ontroerende woorden: hoe ben ik nou voor jullie geweest? Hoe ben ik nou voor jullie geweest? Zeg het nou eens. En dan zegt de profeet, waar is nou de scheidbrief van je moeder? Dat ik ze als bruid afgedankt heb. Laat me even zien. Heb ik jullie weggejaagd, weggestuurd? Ben ik zo slecht geweest? Of ben je zelf weggelopen? Van voor mijn aangezicht. En nou tekent de Heer iets, zou je zeggen, wat op aarde haast onmogelijk is. Want een beest heeft natuurlijk ook zijn nukken. En een beest heeft er natuurlijk ook niet altijd zin in. Dat is logisch. Maar ergens is een beest ook een onvernuftig beest. Nou, dat zijn wij ook. Als je dit leest, dan denk je, ja, runderen. Het is mooi, een mooie vergelijking. De Heere gebruikt hem. Maar, ja, de Heer had ook wel kunnen zeggen zwijnen. Of weet ik wat voor gedierte. Die onder Israël niet zo goed bekend stonden. Een os stond nog goed bekend. Die kent de kribben zijn zeer. Of die kent zijn bezitter. En een ezel de kribben zijn zeer. Maar mijn volk kent mij niet, roept Jesaja uit. Je zou zeggen, de Heere die zou niet te veel zeggen. Als hij ons in plaats van met runderen vergelijken zou met een of ander kwaadaardige dierde. Want er is geen kwaadaardige schepsel dan de mens. De meeste dieren doden alleen om te leven. Maar de mensen doden om allerlei motieven. Er is geen enkel dier op de aarde dat zo'n groot kerkhof achter zich heeft dan de mens. Dat beloopt miljoenen bij miljoenen. En nog eens het einde niet. Elke dag gaat het door. Het doden, het oorlog voeren, het moorden. Vaak om niets, zou je zeggen. En toch gebruikt de Heere het beeld van een rund. Dat in waarde was. Waar een goede eigenaar zorg voor droeg. Waar die blij mee was. Dit is dus genade. Dit is ontferming. Dat de Heere God die mens, die zo'n kwaaie natuur heeft, zo dwars, zo tegenstrevig, dat hij die vergelijkt met een edel dier als het rund. Dat zijn bezitter kent. Nou, dan moet je met dit als achtergrond, moet je die woorden eens bedenken. Ik trok ze. Hoe? Met een stok. Met een prikkel. Nee, met mensenzelen. Wat zijn dat mensenzelen? Dat zou je het beste weer kunnen geven met het woord, ik trok ze op menselijke wijze. Ik hakte er niet op in. Met de bijl. Of zoals misschien die tyrannieke onrechtvaardige doet, die slecht is voor zijn dieren. Die er toch vaak niets aan kunnen doen, die dieren. Want die zijn om ons het wil vervloekt. Delen om ons het wil in de vloek. Maar zegt hij, ik trok ze met mensenzelen. Ik ging er zo niet aan staan. Ik bedacht, het zijn mensen, stof en as. Als ik mijn vinger naar ze uitsteek, smelten ze. Dan vergaan ze als was. Dat smelt voor gloeiende kolen. God bracht geen goddelijke wapens van gerechtigheid en onaantastbare heiligheid in het geweer om zich moores te leren. Want dan hadden ze allemaal gestorven. Dan had er niemand overgebleven van Efraïm. Wie zal God zien en leven? Efraïm, zegt de Heere hier, hoe ben ik nou met je begonnen? Hoe heb ik het nou gedaan? Herinner je je dan niet? Gij waart hun lot, hun vergevend God. Schoon ze om hun zonde straffen ondervonden. Herinner je dan niet dat ik me gevoegd heb naar de gang van het werk? Na jullie zwakheid, twijfelmoedigheid, ongeloof. Als je jezelf bevuilde, als je zat te knoeien, heb ik er niet op losgeslagen. Want de geest zou voor mijn aangezicht oversteld worden. Maar ik heb je als mijn rund beschouwd. Mijn volk. En ik heb je op menselijke wijze. Niet dat wij zo menselijk zijn. Maar begrijp goed. Wat dit betekent, de zin en de betekenis is deze. Je kunt een kind van 6 jaar, kun je geen 50 kilo op de schouders leggen. Dan zakt dat kind in elkaar, onder het gewicht. Als iemand dat ziet, dan zegt hij, doe niet zo onmenselijk. Hoe kun je dat nou doen? Als dat kind nou groot is en sterk. Nee. Dat kind, dat, je zou zeggen, dat heeft genoeg aan om het tasje van moeder te dragen. Dat is net genoeg. Een boodschapje te doen.
Ja, zeggen wij, dat is tenminste menselijk. Nou, zegt God. Zo heb ik nou met jullie gehandeld. Op zulke menselijke wijze. Dat ik in alles rekening hield. Dat jullie zwak zijn. Van jongs af geweest. Dat je niet kan dragen. Wat ik alleen maar dragen kan. Dat je zo onkundig bent. Ik heb me daarbij aangepast, zegt de Heer. Bij jullie kleinheid en nietigheid. Ik heb voor je zonde het offer gegeven. In tabernakel en tempel. Ik heb je, om je de weg te wijzen, heb ik je mijn rechten en inzettingen gegeven, tot uw behoud. Ik heb je omringd met een muur, zoals de landbouwer de wijngaard met een muur omringt. Dat hij niet wordt tot een vertreding. Op menselijke wijze. Ja, wij zijn zo gauw geneigd. Om dat beeld, dat andere beeld te vormen in de zin van. Ja hoor, is God dit en God dat. Ik. Maar om nou eens te leren dat ik tegen een goeddoend God, een God van vaderlijk mededogen, heb gezondigd. Daar willen mensen niet aan. Het is veel makkelijker om de Heere voor te stellen als die onmens. Die tiran. Die op je zit te loeren. Om je bij het minste vergrijp te verpletteren. Dat beeld staat ons wel aan. Dan kunnen wij ook een beetje vooruit. En dan kunnen wij ook zeggen. Ja, maar wat God allemaal zegt, dat kan geen mens. Maar we willen er niet aan dat we minder zijn dan de beesten. Minder. En onvernuftiger dan iemand. We willen er niet aan. Ik heb door mijn schuld zijn kroon gevlochten en zijn beker gevuld. En nou is de Heer aan deze herinnering bezig in het verleden. Het is als het ware een uitdaging. Kom nou eens met je twistgewin. Ben ik zo slecht voor je geweest? Was ik zo onbarmhartig? Zo meedogenloos? Heb ik u niet gezegd? Ik zal voor u strijden, gij zult stille zijn. En in stilheid en vertrouwen zal u lieder sterkte wezen. Maar gij hebt niet gewild. Ach, wat is dat een diep neerbuigend woord. Ik trok ze met mensen zee. Nee. De Heere gingen niet aanstaan, want dan had hij ze bij wijze van spreken in Egypte allemaal nou om kunnen brengen.
En in de woestijn nog veel meer. Zo onwillig. Zo ondankbaar. Het waren liefdetouwen. Waarom die mensenzelen menselijke wijze? Waarom deed God dat? Omdat de liefde was de achtergrond. De liefde. Tot Efraïm. Tot Jacob. Daarom, zoals al een boer denkt, ja, dit touw wordt slecht, of dit touw is te scherp, hij krijgt er een plek van. En dan met liefde een oplossing zoekt. Dat het beest op een gewone manier, op een goede manier, ingespannen mag zijn. Zo zegt God, heb ik gedaan. Het was allemaal liefde. Liefde. Je zou de hele Bijbel ten aanzien van Efraïm kunnen verklaren vanuit dat één standpunt, de liefde. De liefde vergaat nimmer meer. Je zou het enkele leven van een kind van God uit dat ene woord kunnen verklaren, de liefde. De liefde. Gods eeuwige, eenzijdige liefde. Waarom liggen wij nou niet in de eeuwige duisternis? Liefde. Waarom werd ik geboren in een huis waar de naam des Heren werd aangeroepen? Liefde. Waarom kreeg ik het teken van Gods heilig verbond? Ik, die je niet om gevraagd heb. Waarvan de mensen zeggen, nou dat is maar toevallig, je had toch net zo goed daar of daar geboren kunnen worden. Uit die vader en moeder die lasteraars waren van de naam des Heren, vijanden van het evangelie. Maar het was niet toevallig. Liefde. Waarom zat je misschien al gauw in de kerk? Je begreep het allemaal nog niet. En misschien heb je wel eens gedacht, nou. Nou wel weer. Liefde. Allemaal liefde. Waarom werd je gedragen door de jonkheid heen? En werd je aan moeders schoot misschien al geleerd, Heere zegen deze spijzen. Heer, ik dank u voor de spijzen. Heere, wil me deze nacht bewaren en bekeer mij, geef mij een nieuw hart. Liefde. Een mens ziet het niet. Maar misschien zijn er hier wel mensen die zeggen, ja, kijk, toen ik 20 of 30 of 40 jaar was of nog ouder, toen is de Heer gekomen. Maar heb je nooit eens de gedachte gehad dat de Heer al veel eerder gekomen is? Dat je zegt, ja, eigenlijk wel. Vroeg
op was de Heer. Toen ik in moeders schoot was al en in moeders armen lag. Als het naar een mens toe komt en hij zou buiten de Heer Jezus in het oordeel van God zijn, dan zou hij toch tot zijn ontzetting bemerken dat alle schuld aan onze kant is en het recht aan Gods kant. En dat hij op 1000 vragen niet 1 antwoord zou kunnen geven tegenover de Heer. Want hij trekt met touwen de liefde. Ja. Ik weet, er zijn hier vele vragen. Waar je niet 1, 2, 3 een antwoord op kan geven. Maar die het van de Heer mogen leren, die beamen het. Die zeggen, ja, het is wel waar. Ik was al zo en zo oud, toen het pas voor mij werkelijkheid werd. Maar, ik zeg ook nu, ver daarvoor was de Heer er. Naar zijn eeuwige raad. Och, wat is het nodig dat dat in het midden der gemeente door de Geest levend mag gemaakt worden. Dat wij levend gemaakt worden. Het is misschien niet goed. Dat ik niet al te veel nadruk leg op. Zul je dus wezen dinsdag? Ik kom maar onder het woord. Misschien niet goed. De achtergrond is niet dat het mij niet kan schelen. Helemaal niet. Maar er is meer iets in van, als je je niet waardig keurt om het dierbaar evangelie van Gods genade te horen, dan zoek je het maar uit. En je kunt zeggen, ja, maar ik vind dat toch hard. Ik hoop als anders is dat de Heer me dat ook geeft. Want we hebben de vermaning en de opwekking hebben we allemaal nodig. En dat komt ook op zijn tijd. Want broeders laten onderlinge bijeenkomsten niet na. Dat weet ik allemaal wel. Maar ik bedoel dat menselijke, daar ben ik ook zo benauwd voor. Want wij verzetten ons ten liefste niet tegen een ouderling of een dominee of weet ik wat of meedoen. Het gaat over God. Die trok met mensenzelen, op menselijke wijze. En met koorden der liefde. En dan kan je wel eens zo in terecht komen met dat, met die armoede, hè? Dat je zegt, o Heere God, als U het doet, wilt U het doen, dan is het goed. Dan is het goed. Maar wat wij doen, nee. Er is nog iets. In 2 Samuel 7, vers 14.
Daar staat iets dat ook betekenis heeft voor deze tekst. Er staat dat de Heere God tegen David zegt: ik zal hem tot een vader zijn. En hij zal mij tot een zoon zijn. Dewelke, als hij misdoet, zo zal ik hem slaan met de mensenroede en het mensenplaag. Maar ik zal hem niet wegdoen, zoals ik Saul heb weggedaan. Ik zal met mijn goedgunstigheid niet van hem lijken. Om dat verbond. Maar daar heb je ook dat mensenroede. Waarom? Eeuwige liefde is de achtergrond. Je zou zeggen, ja maar man, hoe kan dat nou toch allemaal? Want we hebben toch geleerd, als een mens te maken heeft gehad met Gods goedheid, met Gods barmhartigheid. En als hij nou eenmaal op de weg gebracht is, dat moet toch uitkomen dat. Hoe kan dat nou? Ik weet het ook niet. Ik weet alleen dat het kan. Want ik durf niet te zeggen. Dat was allemaal uitwendig. Dat durf ik niet te zeggen. Ik trok ze met mensenzelen. Met touwen der liefde. Ik durf niet te zeggen. Ja, toen waren ze allemaal onbekeerd. Durf niet te zeggen. Ik zou eerder zeggen, we zijn onbekeerd. Maar dat dat dan met Efraïm, natuurlijk is een historische lijn zeer sterk uiteraard, daar gaat het ook om, hè, als dat volk enzovoorts, dat volk der 10 stammen en Efraïm, de hoofdstam van het 10 stammenrijk, hè, natuurlijk heeft ook grote lijnen, maar er zijn ook kleine lijnen. Persoonlijke lijnen. En dan zeg je, kan dat dan? Kan dat dan? Dat iemand die op zulke wijze zulke menselijke wijze en met koorden van liefde behandeld werd, dat die dan zo doet. En dat dat. Ja. Ik zou zeggen, als jij nou vanavond, hè, niet gelooft in die ene naam die onder de hemel gegeven is, doen wij dan niet hetzelfde? Als we vanavond niet die ene naam erkennen, die onder de hemel gegeven is, doen we dan niet hetzelfde? Misschien zegt iemand, ja, maar ik ben maar onbekeerd. Daarom juist. Je zou zeggen, dan moet het toch voor jou wel een dubbel groot voorrecht zijn, dat de Heere vandaag zo goed op je is geweest. Je zegt, Heere, dat je nou zo vaag wordt. Maar geloven wij dat nou? Ik ben onbekeerd. Of is het eigenlijk, en zo is het bij een mens meestal, kom niet te dicht bij mij in de buurt, ik wil geen last hebben, ik wil geen narigheid hebben. Ik wil het niet benauwd hebben. Laat mij nou maar zitten. je leest dat Jezus zegt of zeggen zal, gij die niet gewild hebt dat ik koning over u zijn zou, breng ze hier en sla ze aan mijn voeten dood. Dat moet je niet onderschatten. Kijk eens, dit geldt niet voor alle mensen. Nee. Want de duivel heeft er ook een partij aan het touw zitten, maar dat zijn geen liefdekoorden. Geen waarheid. Dat is een wurgtouw. Dat is een harde meester. Die aan het rund kan bedelen en smeken. En even daarna slaat hij maar stukken in grenzeloze woede. Maar hij wil ons hebben. Hij is een moordenaar van de beginnen. Want de duivel is geen makkelijke baas. Hij drijft ons in de dood en van de onrust. Kijk, die mens is ook te beschuldigen, omdat ze de indruk van Gods goedheid niet hebben erkend en het geweten hebben verhard. Maar dat is wat anders. Het gaat hier over Efraïm. Over die zoon. Die jongste. En wat er uit hem geworden is. Een menigte van volk. Die zoon. Waarvan Jozef dacht toen zijn vader hem zegende, de rechterhand op Efraïms hoofd, vader niet doen, u bent in de war. Manasse, dat is de oudste. Nee, mijn zoon. Manasse zal ook tot een groot volk worden. Maar Efraïm zal groter worden. De jongste. Je zou zeggen, Jozef, je hebt gelijk gehad. Je hebt gelijk gehad toen je tegen je vader zei, vader, niet al zo. Niet al zo, maar dat. Het gaat hier over Efraïm, dat troepelkind. Van Gods bijzondere zorg en gunst. Hoe is het mogelijk? Ja. Jaren geleden had ik vlechtte wel eens iets door op zo'n bijbellezing. Dat moet je niet erg vinden uit de praktijk van het leven. En ook als ik het meer verteld heb, want dat weet ik zelf ook wel. Maar dat doet er dan niet toe. Maar ik moet er nog aan denken aan dat raadselachtige van dat verhaal. Lang geleden van die ouderling die een dochter had, waarvan die zeker geloofde dat de Heere in dat kind werkte en dat het een kind voor de Heere was. Niet dat het van mensen afhangt, maar daar gaat het even niet om. En dat had hij wel eens in vertrouwen tegen een medebroeder verteld. En aanvankelijk leek dat hij gelijk had, dat het kind de Heere vreesde. Maar er komt een kentering in dat leven en toen ging het net andersom. Ze ging zich ervan afwenden. Hij dacht, nou ja, een list voor de duisternis, maar ach, dat komt wel goed. Maar het kwam niet goed. En Kim ging er tenslotte vandoor. En hij hoorde er nooit meer wat van. Hij wist dat ze op de brede weg ten eenenmaal terechtgekomen was. Buiten God. In een leven vol ongerechtigheid. Dat wisten ze. Maar ze kwam niet meer. En dan zei die vriend. Ja, nou kun je toch zien dat de mens zich vergissen kan. Zoals u nou met uw dochter heeft erger. Ja, zegt hij, maar ik kan het niet geloven. Ik kan me wel vergissen, maar God kan zich toch niet vergissen. Ja, maar nou de praktijk. Als dat toen waar geweest is. En dan houden we even de tekst aan. Ik trok ze met mensenzelen. Met touwen en niet. Als dat waar geweest is. Nou, dan had dit nooit kunnen gebeuren. Hoe lang is nou al geleden? Dat ze weggegaan is. Ja. En dan zat die man. Ach. En toch geloofde die. Dat kreeg die. Dat voordat hij de dood zou zien. Dat de Heere erop terug zou komen. Maar wat een leven. Zijn leven ging voorbij. Hij was al stokoud. En toen op een keer, ik spreek van jaren geleden, uit een heel andere tijd, toen op een keer, toen lag ze bij hem op de stoep. En ze was bijna dood. Dat heeft hij ze opgepakt. En in huis gedragen. Ze was terug. Maar dat niet alleen. Ze was zo terug. Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben het niet waard. Maar ik kon niet. Ik moest terug. En zijn dochter ging hem nog voor. Ze is bij hem in huis gestorven. God prijzende dat hij daar zo een had omgezien. En de Heere troostte die oude broeder daar nou mee. Ik zeg niet dat het altijd zo gaat. Maar ik zeg het alleen daarom. Wij kunnen aardig rekenen en formuleren, zeggen ja, maar kijk, als dit waar is geweest, als dat, nou, dat kan niet, dat het nou zo is. Ik weet het niet. Ik weet niet wat er allemaal kan. Ik weet het ook niet. Er zijn zaden in de natuur die jarenlang liggen. Het voorbeeld wat ik geef, dat gaat niet helemaal op. Veel voorbeelden gaan niet op in alle delen. Maar die zaden, die ontkiemen niet. Ze zijn er. Maar het wacht op de regen. En het kan jaren duren dat zaad daar ergens in het zand ligt. Ik bedoel dit niet als een Kuiperiaanse sluimerende wedergeboorte of zo, daar heb ik niet zo. Ja, ik weet wel wat er bedoeld wordt hoor, maar in dit verband zou ik zeggen, daar heb ik niet zoveel verstand van, daar wil ik niet zoveel verstand van hebben. Het is zelfs zo met zo'n zaad. Als er een klein buitje regen komt, dan blijft dat zaad liggen. Er gebeurt niks.
Er is iets geheimzinnigs. Je weet niet wat het is, maar dat het niet van het eerste het beste spatje ontkiemt om dan te verschrompelen. En dan gebeurt het na jaren soms. Daar komt opeens de stad, de plasregens. En nou gebeurt het. Het zaad ontkiemt. Het wortelt in de diepte. En het groeit. Dat zijn van die wonderlijke dingen in de natuur. Maar zo zijn er in het geestelijke ook wonderlijke dingen. Ik weet wel dat ik jaren in de kerk gezeten heb als kind, dat ik het nooit hoorde. Nou ja, hoorde. Net als in een droom. Het ging zo over je heen en langs je heen. Je was er, maar je schrok. O, amen. Is dat zo ver? Als je nou zou zeggen, heeft God dan toen niks gedaan? Dat zou ik niet durven zeggen. Want als je als een regen van, onder een regen van bommen en granaten, als je dan in kinderlijk vertrouwen als kind zegt, Heere, zegen deze spijze aan, Heere, zegen deze spijze. En in meer omstandigheden. Dan zou ik niet durven zeggen, ik was zo'n dapper kereltje, want ik was zo bang als ik weet niet wat. Dus dat is de Heer. En toch niet horen. En toch is de Heer er. Dat is zo wonderlijk, hè. Ja. Kijk, daarom zeg ik, ben ik altijd een beetje bang voor een te leerstellige, definiërende vorm van prediking. Want ik ben mijn eigen een groot raadsel en misschien een ander. En ik vind het ook niet zo erg hoor, daar gaat het niet om. Maar ik word dagelijks met raadsels geconfronteerd. Dagelijks. Met hoe dit, hoe dat. Maar het heeft mij wel eens doen zeggen. Je bent nog niet. Je kan denken, je bent van mij af, nou dat ben je toch wel. Maar je bent nog niet van God af. Ik hoop dat hij er ook nooit vanaf komt. Dat, want dat zou het ergste wezen. Als God zegt, nou zou ik lachen. In je vrees en spotten wanneer je verderft daar. Want ik kan de mens wel eens met een huivering zien. Dan loop ik nog niet eens over de eeuwige staat van de mens. Van een jongen, van een meisje. Om te zeggen, botweg, die is voor eeuwig verloren of die is helemaal niet. Maar dat je zegt, als die koorden, die touwen der liefde versmaad worden, heeft God ook nog wel andere wegen. De Heere spaart geen vlees en bloed. En dan kun je wel eens zeggen, Heere, doe het dan maar. Breek ons de benen. Ja, breek ons de nek desnoods. Als we maar bij dat volk mogen, maar tegelijk zit hij te rillen op zijn stoel. Tegelijk.
denkt hij, oh God, mag je in de eerste plaats voor je eigen wel eens zeggen, handel me zachtjes met die jongeling, want ik weet geen raad. Ik weet geen raad. Ik trok ze, maar laat dit dan de lijn zijn. Ik was zo goed voor jullie, zegt de Heer. Op menselijke manier ging ik hield overal rekening mee. Ze zijn toch stof, vlees, een damp die verdwijnt. Maar steeds weer was ik bezig met liefde. Want ik ben de Heer uw God die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid. Ze hebben heus wel eens een traantje weggepinkt. Ze hebben heus wel eens eendrachtig gezongen. Geloof zij de Heer. Die farao en zijn ganse heer in de zee verdronken heeft. En ons droog voets daardoor geleid. Maar het duurde niet lang. En dan gingen ze op hetzelfde dooppad voort. Ja, zegt de Heer, hoe was ik nou voor jullie? Nou, als die runderen aan dorsen waren, dan is ze niet gemuilkorfd. Want als die gemuilkorfd was, dan kon je niet eten. Maar ze waren wel met een zeker juk aan elkaar verbonden. Dat betekende, het was toch wel moeilijk om te eten. Want je zat aan elkaar min of meer vast. Zo ging dat wel. De achtergrond van dat beeld is het wel. Dat juk, wat hier getekend wordt, het is een juk over de nek. Waardoor je, als het ware, als je je kinderbakken naar beneden doet, zit je ergens vast. Hè? Dus, je kan wel kouwen, maar je kan er niet makkelijk bij. Zo moet je even voorstellen. En dan zegt de Heer, ik heb je niet alleen niet gemuilkorfd, maar ik heb het juk, heb ik opgelicht. Dat je helemaal vrij was. In je bewegingen. En ik heb je voeden toegereikt. Ik heb je eten gegeven. Drinken. Ik heb gezegd, neem het er nou maar eens van. Wees vrolijk onder de wijnstok en onder de vijgenboom. Alle de dagen van uw leven. Ik heb tegen de kinderen gezegd, eer je vader en je moeder, het zal je wel gaan in het land. En ik zal je de dagen verlengen. Het is toch zo, zegt de Heer. Ik heb gezegd, je rust zal zeker zijn. Geen van de plagen die ik op Egypte gelegd heb, zal ik op u leggen. Het juk van het kinderbakken oplicht en voeden toereiken. En dan zo ver weg, ja. Maar ja, kijk nou eens naar het persoonlijk. Kijk, je kunt het niet met een winkelhaakje uitmeten, dat zeg ik niet. De wegen zijn verschillend en wel zalig elk. Die het recht betracht, wat vrede heeft elk die uw wet bemint. Die wet des geestes in Christus Jezus. Hè? Maar kijk in je eigen leven. Je zegt ja. Ik was hun als iemand die het juk oplicht. Kun je dat ontkennen? Dat kun je toch niet ontkennen? Als je Efraïm heet, of Jacob, dat de Heere goed was. Dat hij geen land van uiterste droogte was, of een dorre woestijn. Palmbomen, waterfonteinen, honing uit de rotssteen, manna van de hemel. hun schoenen versleten niet. Hij was hun als gegeven. Ze werden dagelijks begenadigd met manna hemels brood verzadigd. En de geestelijke steenrots die volgde, waar kwam het allemaal vandaan? Was Christus. Hoe is het dan zo ver gekomen met Efraïm? Ja, zegt dat wel. Zeg dat wel. Daar is altijd weer die doodzonde. Ik. Ik kan, ik heb, ik wil. Niet op hem steunen. Niet alles van hem verwachten. Van verwaandheid buiten de schoenen lopen. Van eigen waarde opgeblazen zijn. Onder schijn van nederigheid. De woorden gebruiken, zondaar, maar niet geloven. Niet geloven wat ik ben. Ik ben altijd beter. En laat die vrome huichelaars maar dit en dat. En niet erkennen. Dat is een broertje van me. Die huichelaar. Kijk, en dat is nou. Je zou zeggen, daar kom je nou bij de kern van de zonde. Het ongeloof. Ik heb Gods waarheid niet geloofd. Maar was door mijn verwaande geest bij u een onvernuftig beest. Daar heb je de schuld. Men zegt altijd, ja, de Heer is vrij hoor, de Heer is vrij, de Heer is vrij. En het is zeker waar, de Heer is vrij. Maar de Heer zegt hier, ik heb in mijn vrijheid het juk van uw kinderbakken opgelicht. Ik heb je niet op een droogje laten staan, laten ploeteren, laten werken onder stokslagen. Nee. Ik heb op menselijke wijze met je gehandeld. Begrijp je nou wat de bedoeling is? De bedoeling is dat God bezig is Efraïm te ontdekken. Het is alles mijn eigen schuld. Ik heb God misdaan. Ik ben van het heilspoor afgegaan. En dan zeggen alle geleerde mannen, dat kan niet hoor. Je kan nooit van het heilspoor. Als je er eenmaal op bent, dan blijf je erop. Jazeker. Was het maar waar. Was het maar waar. Maar het is een eeuwig wonder dat de Heer er ons 1000 keer weer op terugbrengt. Och, dat nou deze herinnering dienstvaardig zijn. Het helpt misschien maar even. Maar God helpt eeuwig. Om nou vanuit die hele ontdekking van die trouwe God en die ontrouwe mens de toevlucht te mogen zoeken onder de vleugelen van de Heer Jezus. Om nou te mogen zeggen, Heer Jezus, ik ben die verknoeier. Ik ben die dwaas die alles verkeerd had. Zou het nog vergeven kunnen worden? Heere Jezus, ik durf niks meer te beloven aan u zoals vroeger. Dat ik zal doen alles wat u zegt, dat durf ik nu niet meer. Maar ik kan alleen nog maar vragen. Leid op uw spoor mijn wankelende gangen. Laat toch die loslater niet los. dat de vrucht mogen zijn. Dan zullen we toch door alles heen ervaren. Dat al hebben wij dan heel wat vergeten en niet gedacht aan de Heere. Dat de Heere zegt, sinds ik tot u gesproken heb, denk ik nog ernstig aan u. Amen.